Goedemorgen, broeders en zusters. Blijf vreemd om een preek te geven op deze manier. Ik ben de dienst niet kunnen binnenkomen en jullie een goeiemorgen kunnen komen zeggen. Ik kan niet samen met jullie liederen tot de Heer zingen en af en toe een keer iemand vals horen zingen. Ik kan jullie gezichten niet zien wanneer ik deze morgen tot jullie spreek. Corona heeft heel veel veranderd. Het heeft ervoor gezorgd dat het heel moeilijk geworden is om nog sociale contacten te hebben. Vanwege de mondmaskers kunnen we amper zien hoe iemand zich voelt wanneer hij met iemand spreekt. Daarnaast hebben we nog eens een bubbel van 5 waar we ons aan moeten houden, waardoor we onze sociale contacten echt moeten beperken. En hierdoor vallen de mensen uit de boot die het meeste nood hebben daaraan. Ik denk dan vooral aan de ouderen, die nu amper nog bezocht kunnen worden. En aan iedereen die al voor de coronapandemie eenzaam was. Er zijn veel mensen die niet eens tot iemands bubbel behoren. 2 jaar geleden was er een onderzoek naar eenzaamheid bij de Belgen. 54% van de Belgen tussen 20 en 34 jaar voelde zich soms tot altijd eenzaam. 53% van de Belgen tussen 35 en 50 voelde zich ook zo. En 28,3% van de 70-plussers voelde zich zo. En we moeten het beseffen dat dit onderzoek 2 jaar geleden gevoerd is, toen er nog geen sprake was van corona. Hoe zou het vandaag zijn, als men dit onderzoek terugdeed? Het valt hier wel op dat de eenzaamheid bij ouderen niet zo groot is vergeleken met de jongere mensen. Maar nu is het voor ouderen nog moeilijker geworden. Ze kunnen amper nog bezocht worden. En het is zelfs gevaarlijk voor hen om ergens naartoe te gaan, omdat ze meestal ook tot risicogroepen behoren. In het volgende filmfragment zien we een ouder koppel waarvan de vrouw in een rusthuis zit en niet meer bezocht mag worden vanwege corona.
Hier zouden ze samen komen wonen.
Tweede verdieping.
Tweede verdieping. Hier zit hij, dus heeft hij al contact met mijn moeder. Want mijn moeder zit hier voor het raam. Ze hebben het raam open gedaan. Hier zit mijn vader dus al met mijn moeder te communiceren. Tenminste, voor zover als dat mogelijk is.
En toen heeft ze nog naar hem gezwaaid. En dat was de eerste keer dat ze hem weer zag.
Kijk, hier zit mama voor het raam. Ja. Voor het raam. En papa die zit hier in het bakje.
Ja, die zie je door het raam
dat
heen.
Dat zie je door het raam heen, ja. Dat hij dus naar mama zwaait. En hier zit mijn moeder.
Ja, hier zit ze. Nou, dat is nou nog maar een week geleden, hè?
Ja, vorige week.
Ja.
Ja. En ze heeft al geen corona, maar ze sterft aan eenzaamheid, hoor. En dat is een verschrikkelijk bizarre nachtmerrie waar wij in zitten.
Ja.
Ja. Ja. En mijn vader is zo verdrietig. En ze zijn 64 jaar getrouwd. Nou, het is echt ongelooflijk dat hij haar zo... Dit hadden we nooit kunnen denken. Kijk, dat je weet dat je ouders op een gegeven moment, als ze 90 jaar zijn bijna, dat je ze moet missen, dat weet je wel met je verstand. Zo zijn we wel. Maar dat het op deze manier gaat, dat we niet bij haar kunnen zijn, dat we haar niet de zorg kunnen geven die we al die jaren gedaan hebben, dat is onverteerbaar.
Dat is allemaal heel schrijnend. Als we beseffen dat God de mens niet geschapen heeft om alleen te zijn. In Genesis hoofdstuk 2 vers 16 staat er: God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Maar het is jammer genoeg iets dat we allemaal moeten ervaren. Toen ik een kind was, voelde ik me eenzaam omdat ik veel gepest werd en het gevoel had dat niemand me wilde. Je kan een grote groep mensen rond je heen hebben en je toch nog eenzaam voelen. Toen ik thuis zat met de problemen aan mijn rug, viel ik ook in een put van eenzaamheid. Ik kon niet veel naar buiten door de pijn en de meeste contacten die ik toen nog had, waren met de dokters en mijn ouders. De sociale contacten werden plots veel beperkter. Vorig jaar ben ik dan gestart met een fulltime opleiding aan een hogeschool, waar ik ook heel veel contacten had met veel verschillende mensen. Maar door corona viel dat plots allemaal weg. En ik heb de grote zegen dat ik mijn vrouw en haar kinderen heb. Maar was ik nog niet getrouwd geweest, besef ik maar al te goed dat de eenzaamheid hard op mijn deur zou staan kloppen. Iedereen van ons heeft zeker en vast eens of meerdere periodes de eenzaamheid ervaren. En in de Bijbel komen ook veel mensen tegen die momenten eenzaam zijn. Job verloor bijna alles. En zelfs zijn vrouw zei tegen hem dat hij beter zou sterven. Zijn zogezegde vrienden kwamen hem dan ook nog eens de schuld geven van wat er gebeurd was. Jozef werd jaren in een gevangenis opgesloten nadat zijn eigen broers hem verkocht hadden. De profeet Jeremia werd door zijn eigen volk slecht bekeken door de boodschap dat hij moest brengen van God. David moest meermaals vluchten, niet alleen voor zijn vijanden, maar zelfs voor zijn eigen zoon. Paulus zat in de gevangenis en voelde zich met momenten in de steek gelaten. In 2 Timotheus, vanaf hoofdstuk 4, vers 9, kunnen we het volgende lezen. Kom snel naar me toe, want Demas heeft me verlaten. Hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij me gebleven. Daarna vraagt Paulus om Marcus ook naar hem te sturen. Een beetje verder in het hoofdstuk lezen we dan. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Mogen hen niet worden aangerekend. Maar de Heere heeft me terzijde gestaan en kracht gegeven. Paulus zal ze zeker en vast weten wat eenzaamheid is. Maar ook de Heer Jezus weet wat eenzaamheid is. Stel je voor hoe leven voor Jezus in deze wereld geweest moet zijn. Hij was zonder zonde. En misschien denk je dat dat een leuk probleem is. Maar hoe moet het zijn voor iemand die zonder zonde is, om de zonde overal rond zich heen te zien gebeuren? Stel je eens voor hoe zijn kindertijd moet geweest zijn. Die zondeloze jongen moet steeds opgevallen zijn bij de rest. Hij werd waarschijnlijk als een rare jongen beschouwd, omdat hij niet paste bij de andere mensen. En zelfs zijn eigen familie begreep Jezus niet. En zijn broers geloofden niet in hem. Zelfs Maria en Jozef zullen hem niet altijd begrepen hebben. Jezus was iemand zonder zonde. Die leefde met zijn zondige ouders, met zijn zondige broers en zussen, met zijn zondige familieleden en zondige buren. Niemand op de aarde kon zichzelf herkennen in hem. Geen enkel mens kon een arm rond hem leggen wanneer hij weende en zeggen: ik weet volledig hoe je je moet voelen. Niemand kon dat tegen hem zeggen. En een van de plaatsen waar Jezus zich heel eenzaam moet gevoeld hebben, is de hof van Gethsemane. Laat ons een keer lezen wat daar gebeurd is, volgens het evangelie van Marcus. In hoofdstuk 14, vanaf vers 32. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen: blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel geweldig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden. Dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen. Want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3e keer terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? 2 keer vallen ze in slaap. Jezus wilde dat ze samen met hem baden, ook al was hij wat verder gegaan. Jezus wilde hun steun tijdens het moeilijke gebed dat hij deed. Maar ze konden het niet. Nu wij elkaar niet zoveel kunnen zien, hebben wij ook die steun nodig. Dat we bidden voor elkaar. Dat we tijd maken voor elkaar. Misschien zelfs bidden over de telefoon, om toch dat contact te kunnen houden. Hier zien we bij Jezus dat ze niet samen met hem kunnen bidden. Jezus voelt zich eenzaam ook, want hij die steun niet heeft. Maar het wordt nog erger. Judas, zijn discipel, komt af en geeft hem een verraderskus. Dan heb je Petrus, die eerst Jezus probeert te beschermen, maar dan wegvlucht. Net zoals de andere discipelen, Jezus in de steek laten wanneer hij gevangen genomen wordt. En later staat Jezus alleen voor de hoge priesters. Hij krijgt beschuldigingen naar zijn hoofd gesmeten. Hij wordt geslagen en bespuwd. En op datzelfde moment zegt zijn trouwe discipel Petrus 3 keer dat hij Jezus niet kent. Jezus is alleen. Een discipel heeft hem verraden. En andere discipelen zijn weggelopen. En Petrus zegt dat hij hem niet kent. Jezus weet wat eenzaamheid is. En daarom kan hij ons ook helpen. We hebben een hoge priester die met ons kan meevoelen, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. We kunnen naar hem toe gaan in gebed. Dat deed koning David bijvoorbeeld ook toen hij de woorden in Psalm 25 vers 16 zei. Keer u tot mij en wees genadig, Heer, want ik ben alleen en ellendig. En God zal dat gebed beantwoorden. Want Jezus zei in Johannes 14, vers 18, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. En in Matteüs 28, vers 30 zei hij, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. We zijn niet alleen. Jij bent niet alleen. Ook als het zo aanvoelt, in deze tijden dat contacten zo beperkt zijn. Je bent nooit alleen, want de meest belangrijke persoon is bij jou. Hij heeft dat beloofd en hij zal zijn woord nooit breken. In Jesaja 41, vers 10 staat er, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. We zullen allemaal te maken hebben met eenzaamheid in ons leven. Ook Jezus ervaarde dit. Want mensen zijn niet geschapen om alleen te zijn. Maar er is één die ons nooit alleen laat. Dat is onze Heer Jezus Christus. En Hij is er voor je, wanneer je tot Hem komt. Laten we bidden. Heer, het kan op momenten zo moeilijk zijn. We voelen ons zo eenzaam, wanneer we niemand hebben die van ons houdt. Wanneer de eenzame tijd zo lang lijkt te duren. Een weekend die voorbij gaat zonder betekenis. Een tafel gedekt voor één persoon. Of niemand die ons kan vervoeren met de auto naar andere plaatsen dan ons eigen huis. Er zijn duizenden redenen waardoor iemand zich eenzaam kan voelen. En ik bid voor iedereen die ermee worstelt. Heer, ik vraag u om iedereen te helpen, zodat ze de volgende woorden steeds blijven horen in die eenzame momenten. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.